Dit is de podcast Goudse Geluiden. In Goudse Geluiden staat burgemeester Pieter Verhoeven stil bij de Goudse ontwikkelingen in coronatijd.
Goedendag luisteraars, fijn dat u luistert naar de podcast Goudse Geluiden. Die gaat over de actualiteit. Wat doet lockdown met Gouda? En we hebben ook vandaag op Oudejaarsavond weer bijzondere gasten. Namelijk Peter Wijnen van de politie, de teamchef. Welkom.
Dankjewel.
En ook nog even de directeur van ons prachtige museum Gouda, Mark de Bijen.
Dankjewel.
Mark, met jou te beginnen. Wilde je ooit museumdirecteur worden?
Dat is een hele goede vraag. Ja, op enig moment wel, maar niet, dat was niet mijn
droom. Hoe kwam dat?
Nou, ik heb wel tijdens mijn middelbare schooltijd had ik tekenen in mijn pakket. Dus ik heb het altijd heel leuk gevonden. Maar ik was ook een 18-jarige puber in de jaren 80 die heel graag zoveel mogelijk geld wilde verdienen. Dus ik heb eerst een economische opleiding.
Ja, dus kunstgeschiedenis gestudeerd is dat
heel logisch. Nee, dat moet je dan niet doen. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb een economische studie ben ik begonnen. En na 6 jaar ben ik daar heel hard in gesjeest. En toen dacht ik op mijn 26e, misschien moet ik gewoon iets doen wat ik leuk vind. En dat was kunstgeschiedenis. Dus toen ben ik pas eigenlijk begonnen.
Gegrepen door de kunsten.
Ja.
En welke periode vind je mooi?
Ik vind eigenlijk alles mooi. Maar ik ben opgeleid in oude kunst. Dus vooral de 17e eeuw.
Kijk, gaat het straks zeker over hebben. Politieman worden.
Ja.
Hoe ging dat in jouw leven?
Dat was een foldertje in de VPRO-gids destijds. En ik had altijd al de ambitie om het te gaan doen, ook als kind. En dan vul je het foldertje in en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Je wordt geselecteerd en ik was 18 jaar.
Maar wie leest als die puber is de VPRO-gids?
Nou, ik niet, maar mijn ouders wel. En die zeiden, dat is iets voor jou. En dat sloot mooi aan bij wat ik graag zou willen. Dus ik had zoiets van, daar ga ik op reageren.
En uiteindelijk een hele mooie loopbaan binnen de politie te lopen.
Ja.
Verschillende leidinggevende functies en... Ja. In Gouda. Hoe bevalt dat?
Ja, Gouda is een prachtige stad.
Waarom?
Kijk, de diversiteit voor mij van het totale werkgebied, dat is Gouda plus Bodegraven en Reeuwijk, dat maakt het landelijke met het stedelijke. Dat geeft een bepaalde dimensie. Je hebt de stedelijke problematiek in Gouda. En met al zijn kunst, cultuur, allure. En je hebt tegelijkertijd het plattelandse van meer van Bodegraven en Reeuwijk. Dat maakt voor de gemiddelde politieman, de uitgestrektheid van het gebied, maakt voor de gemiddelde politieman echt wel dat het leuk werk is hier. Het zijn prettige mensen. Het is allemaal nog wat rustiger in de grote stad, waar ik zelf ook natuurlijk jaren gewerkt heb in Den Haag. Dat is echt anders. En Gouda zit daar net een beetje tussenin.
En toch zeggen mensen wel, ook wel tegen mij, Gouda heeft grote stedenproblematiek. Herken je dat qua politie?
Nee, absoluut.
Perspectief?
Absoluut. Kijk, Gouda zit er wat dat betreft ook wel voor mij tussenin. Dat je merkt dat je de invloed van grote steden hebt. Als Rotterdam, Den Haag, Utrecht.
Allemaal heel dichtbij, hè?
Ja, het zit allemaal op vliegafstand is het bijna. Dus je bent er zo. Dat maakt ook dat de problematiek die in die grote steden leeft, die wordt daar natuurlijk ook aangepakt. Dus je ziet ook wel eens een verschuiving van problematiek naar juist het wat kleinere Gouda. Dus dat zorgt er in ieder geval wel voor dat je inderdaad in Gouda ook grootstedelijke problematiek hebt.
En ook grootstedelijke kunst, Mark?
Ja, zeker. Ik denk zelfs nationaal of internationaal belangrijke kunst. En ik sluit me ook wel een beetje aan wat Peter zegt. Dus ik vind dat grootstedelijke dat Gouda af en toe heeft, vind ik ook wel interessant. Want dat is ook wat een stadsmuseum is. Hè. Dus wij maken een hele mooie tentoonstelling. We hebben nu bijvoorbeeld Kaarslicht staan. Nou, daarmee proberen we zoveel mogelijk mensen in de stad, maar ook van buiten naar het museum en naar de stad te trekken. Maar wij verhouden ons ook wel heel erg tot die stad. En dan het liefst ook mensen die niet zo snel naar een museum gaan. Die proberen te bereiken.
Hoe dan? Geef eens een voorbeeld.
We hebben bijvoorbeeld in 2019 hebben we in wat traditioneel bekend staat als een wat lastiger wijk. Gouden Oost, Oosterwij. Hebben een heel mooi project gedaan waarin we een fototentoonstelling hebben gemaakt samen met de inwoners van die wijk. Ja, dat was een fantastisch succes. Want die hebben we ook echt gemaakt in de wijk zelf. Dus die hebben we in het Nelson Mandela Centrum gemaakt. Heel mooi gedaan. We hebben echt een vormgever opgezet. En we hebben die foto's fantastisch groot uitgeprint. En nou, daar kwamen heel veel mensen uit de wijk op af.
Maar dat is voor de wijken. Maar je zegt net ook, Gouda heeft ook grootstedelijke, zelfs nationale allure. Hoe kun je dat artistiek duiden dan?
Nou ja, kijk, we hebben, en dat gaan we volgend jaar als Gouda 750 jaar stadsrechten viert, volop in het zonnetje zetten. Wij hebben voor Nederland echt uniek erfgoed. Dat zijn de gebrandschilderde ramen in de Sint-Jan. Uit de 16e en de 17e eeuw.
Voor en na de reformatie?
Ja, exact. Dus, we hebben geen beeldenstorm hier in de stad gehad. En dat is echt wel uniek voor Nederland geweest. Want er hing een heel verdraagzame sfeer hing er hier. Wij hebben in het museum grote altaarstukken staan. Dat zijn grote drieluiken die dus diezelfde periode hebben overleefd. En dan hebben we ook nog hier in de stad zogenaamde kartons. En dat zijn werktekeningen, 1-op-1 werktekeningen voor die gebrandschilderde ramen in de Sint-Jan. En die zijn soms wel 22 meter lang. En als je dat achter elkaar uitlegt, dan heb je 16e en 17e eeuwse tekeningen van 1,7 kilometer lang. Nou, dat is echt nergens ter wereld bewaard gebleven. En dat hebben we gewoon hier in de stad.
Zo bedoel ik. En daar gaan we volgend jaar mee uitpakken met 750 jaar stadsrechten.
Ja.
Maar dan toch eventjes over die stad in de middeleeuwen. En dan gaan we weer naar de politie toe. Maar die stad in de middeleeuwen is natuurlijk gewoon een bizarre tijd. Hè? Ik bedoel, 1552... Ja, de Notre Dame, een soort stadsbrand. Althans, de Sint-Jean fikt af. En dan? Wat gebeurt er dan? Kerk dicht?
Ja, precies. De kerk is dan nog katholiek. Dat betekent dat alle middeleeuwse altaren en hele uitrusting van de kerk, dus alle beelden, noem maar op, die gaan dan allemaal verloren. En dan in een vrij korte periode, 1552 zoals je net zei, vrij korte periode wordt die kerk weer opgebouwd. En worden er nieuwe altaarstukken besteld, worden nieuwe altaren besteld, nieuwe beelden, noem maar op.
Maar de kerk heeft jarenlang leeggestaan.
Het kerk heeft jarenlang leeggestaan, maar het is een vrij korte periode dat weer gemaakt wordt. En dan in 1572, dus eigenlijk 20 jaar na de brand, dan gaat de stad over naar...
Dus de kerk in feite weer net klaar?
Ja, hij is net klaar en net af. Er zitten weer een paar mooie ramen in. De Philips II bijvoorbeeld, de koning van Spanje.
Hoofdsponsor.
Die heeft een prachtig raam gedoneerd. En dan wordt het de kerk protestants. En dan zit het stadsbestuur natuurlijk wel een beetje met een probleem. Van wat doen we nu? We hebben hem eigenlijk net opgebouwd. Hij is weer mooi ingericht. Maar nu? En dan kiezen ze er heel bewust voor. Om dat katholieke erfgoed, ondanks dat ze dus protestant zijn geworden, die stad, om dat toch te bewaren. Nou, en dat gebeurt echt nergens in Nederland.
En dat is de kerncollectie nu van jouw museum.
Exact. Ja.
Naar de crisis van nu, Peter. Want we hadden toen veel te verstouwen in dit land. Een burgeroorlog, zeg maar zo, rond 1572. Nu is er geen burgeroorlog, maar het is af en toe wel heel spannend geweest het afgelopen jaar voor de politie. Bijvoorbeeld, laten we naar het begin van dit jaar gaan, de avondklok rellen. Hoe was dat voor jouw team?
Dat was uniek. In die zin dat je dat soort dingen eigenlijk nog nooit hebt meegemaakt. Zeker niet in de context waar het vandaan komt. We zitten al langere tijd in die coronacrisis met al die maatregelen. Die maken dat het voor mensen steeds lastiger werd. Dat het zo extreem zou worden. En met die uitingsvormen van avondklokrellen, auto's in de brand, gedoe in Den Haag, in Gouda, in Den Haag, overal in het land. Ja, dat is voor ons als politie is dat echt een unieke situatie geweest.
Maar je zat er kort op.
We zaten er heel kort op.
En je hebt ook schade voorkomen. Kun je er iets over zeggen?
Ja, kijk wat wij tegenwoordig doen. Wij gaan een beetje mee in onze tijd tegenwoordig. Dus wij zitten natuurlijk ook volop in allerlei social media. Daar kijken we natuurlijk...
Tot aan Telegram aan toe?
Tot soms aan Telegram aan toe, inderdaad. Daar kijk je in mee. En daar zie je soms berichten voorbij komen die voor ons interessant kunnen zijn. Want die zouden erop kunnen duiden dat er iets gaat gebeuren. Nou, daar probeer je dan op in te spelen. En wij proberen echt wel altijd aan de voorkant te komen. Dus preventief te werken. In plaats van... de brand te laten plaatsvinden. Of
maar concreet, dus je hebt dan een dreigingsbeeld. Van hey, het zou wel eens onrustig kunnen worden in Gouda. Oost, west, centrum, wat zal het zeggen. Ja. Winkeliers zijn gestrest. Hè, op een gegeven moment afgetimmerde ruiten. Je weet niet wat je ziet in je eigen stad.
Klopt.
Het is onrustig. En wat doet een wijkagent dan? Want die kent namelijk zijn papaheimers wel.
Ja,
of haar papaheimers.
Nou ja, die wijkagent die werkt natuurlijk twee kanten op. Die werkt richting de mensen die zich verontrust maken over de situatie. Van wat betekent dat nou allemaal? De impact. Dat is de ene kant. Dus dat is meer de preventieve kant. Maar hij kent natuurlijk ook de papaheimers uit de wijk. Dus hij weet ook over wie die het heeft. Dus zijn zichtbaarheid en zijn aanwezigheid maakt dat hij op beide fronten echt wel de goede dingen kan doen.
Tot een huisbezoek toe, hè?
Tot soms aan huisbezoeken toe. Ja, dat is absoluut waar. Ja.
En dan krijg je de zomer, toch ook al gedoe rond politiecapaciteit. Kun je er iets over zeggen? Want we horen jaar in jaar uit toch wat zorgwekkende berichten over het aantal agenten. Hoe werkt dat? En ook voor jouw team in Gouda?
Ja. Nou ja, kijk, de uitstroom waar wij op dit moment mee geconfronteerd worden, eigenlijk al de afgelopen
jaren. Lees agenten die met pensioen gaan.
Precies, je hebt het vooral over de vergrijzing van de organisatie. Dus er gaat aan de bovenkant heel veel uit. En dat moet natuurlijk aan de onderkant weer aangevuld worden. Dat kost tijd. Gelukkig zit op dit moment alle opleidingsklassen die wij in Politie Nederland hebben, die zitten tot de nok toegevuld.
Dus op de gangen les?
Op de gangen les bijna. En het restaurant. Dus die aanwas die zit er echt wel aan te komen. Dat maakt het ook tegelijkertijd wel uitdagend. Want als het aan de ene kant wegloopt, wil je aan de andere kant het nieuwe erbij hebben. Maar die heb je niet vandaag aangenomen en morgen inzetbaar. Dat kost gewoon echt tijd. Dus je ziet dat we daarin heel veel investeren. En dat begint zich nu langzaam maar zeker een beetje uit te betalen. Maar de capaciteit staat voortdurend bij ons onder druk. En dat blijft ook de komende jaren
lang. Ja. Mag ik je dat wat vragen?
Zeker.
Ja, natuurlijk. Want diversiteit is een groot thema tegenwoordig. Dat is ook in de cultuursector. Dus hoe krijg je andere mensen betrokken bij jouw boodschap. Ja. Betekent een jongere aanwas ook meer diversiteit automatisch? Of niet?
Meer kleuren?
Absoluut. Je wil als politie echt wel die afspiegeling van de maatschappij zijn. Hè. Dus daar hoort dat stukje diversiteit. En dat kan gaan om etnische afkomst. Dat kan gaan om seksuele geaardheid.
Man-vrouw?
Man-vrouw. Nou ja, bedenk het allemaal maar. Daar proberen wij wel heel gericht op te werven. Dat we dat ook binnenhalen. Want het is belangrijk. Als je naar ons gebied kijkt, is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat wij collega's binnenhalen die Poolse achtergrond hebben. Waarom? We hebben relatief veel Polen in het gebied zitten. Dan is het wel fijn dat je daar iets meer kennis en know-how over hebt. Dat brengen die mensen wel met zich mee. En zo kun je dat eigenlijk op al die thema's kun je dat gewoon wegzetten. En daarop werven is natuurlijk een uitdaging.
Ja, aan diversiteit wordt gewerkt, maar je ziet ook dat jonge mensen die gaan de noodhulp in, die gaan de straat op. Ja. Dat zijn soms jongens en meiden van rond de 20. Ja. Die maken heftige dingen mee.
Ja, die maken hele heftige dingen mee. Kijk, ons werk, wij zeggen wel eens van wat wij zien in een jaar tijd, dat ziet een gemiddelde burger nooit. Dus dat geeft ook wel iets aan over de heftigheid. Daar zit wel onze zorg.
Hoe doe je dat? Zo'n meid komt terug, of een kerel, en die heeft een reanimatie meegemaakt, niet goed afgelopen, en die komt terug op het bureau. Ja. En dan?
Nou, daar hebben wij tegenwoordig het fenomeen TCO voor, dat is Team Collegiale Ondersteuning. Dus zo iemand wordt sowieso eerst opgevangen door zijn eigen ploegleden. En vervolgens is er dan een opgeleide medewerker, die gaat met hem of met haar het gesprek aan. Van joh, je hebt dit meegemaakt, wat heeft dat met je gedaan, hoe kijk je er nu op?
Huilen mag?
Huilen mag, ja. Emotie is goed. En gebeurt ook op straat. Gebeurt echt ook op straat. En dat is ook goed. Dat was in de tijd dat ik bij de politie ging, en dat is 40 jaar geleden, was dat nadan. Tegenwoordig mogen wij die emotie laten zien. En dat is ook goed. Want dat helpt wel bij dat eerste stukje verwerking van iets wat je net hebt meegemaakt.
We zijn mensen.
En dat zijn hele pittige dingen. En we zijn mensen. Ja.
We gaan naar het museum. Mark, er is keihard gewerkt door jouw team. Jarenlang aan wat een fantastische tentoonstelling is geworden. Gouda bij Kaarslicht. En dan Kaarslicht in de kunst in het bijzonder. Met topwerken van Rembrandt, Douw. Nou, je bent 17e eeuws liefhebber van de kunsten. Dus je kunt helemaal je omgaans verlekkeren aan schitterende schilderijen. En dan voel je ergens misschien wel aan eind vorige week, twee weken terug misschien alweer, van hey, het gaat echt niet goed. Die Omicron die gaat als een tornado op Nederland afkomen. En dan staat daar de premier en die kondigt de lockdown af. Wat doe je dan?
Accepteren. En stiekem.
Zit je dan echt serieus naar de tv? Oh, oké, so be it.
Ja, kijk, je voelt hem natuurlijk al aankomen. Dus je hebt alles ook al met je collega's besproken. En het scenario dat we nu al hiervoor drie keer uit de kast hebben moeten halen, halen we nog een keertje uit de kast.
Krijg je zoveel eelt op de ziel dat je dat nu een soort van.
Ja, nou, dat zit ook wel een beetje in mijn karakter, dat ik altijd het positieve zie. Dus ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik hoop vooral dat het een relatief korte lockdown wordt. Kijk, de vorige twee lockdowns.
Dat hopen we ook. Maar ik bedoel dan toch even terug naar het moment. Je hebt een goede curator, je hebt er meerdere. Maar Ingmar met name, die heeft zich erg voor deze.
Ja, Ingmar Racing die heeft deze gemaakt. En
hoe ben je dan ook als teamleider, ben je er voor je mensen dan? Om dan toch dat perspectief te brengen.
Ja, zeker. Kijk, wat ik het belangrijkste vind, is dat we altijd op een positieve manier naar de volgende stappen blijven kijken. Wij hebben in de eerste lockdown hebben we echt een fantastisch project georganiseerd. En ik heb gelijk tegen mijn collega's gezegd, jongens, we gaan niet bij de pakken neerzitten. We gaan iets betekenen voor de stad. Dus laten we iets gaan bedenken. We hebben een paar weliswaar online sessies gehad, bij creatieve sessies. Nou, daar kwam een fantastisch project uit.
Stip op de horizon.
Stip op de horizon, waarin mensen zelf thuis een kunstwerk.
Een prijswinnaar inmiddels.
Ja, dat resulteerde zelfs inderdaad dat mijn collega Helene van den Dungen cultuurmarketeer van het jaar werd. En op die manier probeer ik altijd wel met mijn collega's het positieve te zien en ermee aan de slag te gaan en het volgende te gaan bedenken.
Maar hoe was dat afgelopen keer? Want je hebt toch in de samenleving een soort van gevoel bij velen van, oh, daar gaan we weer.
Ja, dus kijk, ik kan natuurlijk niet ontkennen dat er een zekere vorm van gelatenheid in zit. Net als de politie gaan wij ook met onze tijd mee. En is er heel veel op de socials te doen. Dus wij blijven, we hebben prachtige influencers op ons kunstgebied die langskomen. Zodat wij zoveel mogelijk nog kunnen laten zien en mensen kunnen laten genieten van wat we hebben. En tegelijkertijd zijn we ook met onze volgende projecten bezig. Dus Beleef het Wonder van Gouda bijvoorbeeld, die tentoonstelling die wij volgend jaar gaan maken. Ja, daar zetten we de schouders helemaal vol onder.
Politie, de lockdown. Eerste vraag. Jullie hebben natuurlijk ook te maken, zoals iedereen, met quarantaines, met ziekteverlof. En die capaciteit staat al onder druk.
Ja.
Hoe krijg je je planning rond?
Dat is de grootste uitdaging. Kijk, wij hebben ons ten eerste altijd te houden aan de RVM-regelingen. Dus ook bij ons betekent dat mensen in quarantaine en mensen te ziek thuis. Wat wij wel doen als team, is dat we niet zeggen van, we hebben allemaal functiegroepjes en mensen die bepaalde werkzaamheden moeten doen. Je moet met elkaar zo'n periode doorkomen. Ook in Gouda hebben we dat meegemaakt. Dat je net even wat meer mensen thuis hebt zitten door omstandigheden. Dat betekent dat anderen gewoon bijspringen. Dat doet altijd ergens anders weer pijn. Want ook ik zit op de noodhulp op dat moment. Betekent dat mijn
normale dus de chef die rijdt in de auto?
De chef die rijdt in de auto. Ja, maar los van het feit dat dat hartstikke mooi en leuk is.
Maar zo maar is niet het functiebouwwerk ingericht?
Nee, zo is het niet ingericht. Maar nood breekt wet in dit geval. Je moet wel. Kijk, dat politiewerk dat gaat 24/7 door. Wij kunnen niet zeggen, we gooien de tent dicht. Over 2 weken zijn we weer open. Ons werk gaat altijd door. Dus je moet daarin wel die keuzes durven maken met elkaar. Ondanks dat je weet, van, ik heb op dit moment 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensen thuis zitten. Het gaat wel door. Je krijgt daarin ook ondersteuning. Ook van andere teams om ons heen. Vanuit het district, vanuit de eenheid. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om wel te zorgen dat als die politie nodig is, dat we er ook gewoon zijn.
Oudejaarsavond. De grootste risico meeting van het jaar, kun je misschien wel zeggen. Een soort evenement van ongekende weerga. Ook al is het vuurwerkverbod van kracht. Wat doen jullie hier aan als politie om het beheersbaar te houden?
Ja, maar de kracht zit daarin vooral aan de voorkant. Dat betekent eigenlijk dat we van de zomer af al bezig zijn met een stukje voorbereiding op de jaarwisseling. Hoe doen we dat? Hoe doen we dat integraal met de gemeente samen, met het jongerenwerk, met HALT en alle partijen die we daarbij kunnen betrekken? Daar begint het mee. Goede planvorming met elkaar proberen neer te zetten. Scherp zijn op het sentiment in de maatschappij. En die is op dit moment echt wel weer wat bijzonder natuurlijk.
Vertel eens.
Nou, je hebt de coronamaatregelen. Je hebt het vuurwerkverbod. Dat zijn allemaal dingen die niet helpen om een relatief gezien rustige jaarwisseling te kunnen gaan beleven.
Je zegt het mooi, maar er zijn ook sociologen en die spreken over, er zit heel veel woede. Horizontale woede tussen de mensen in de samenleving. Ja. Het jaar van de zondebok. Ja. En hoe gaat de politie daarmee om?
Nou, dat is ook voor ons natuurlijk echt zoeken. Want dat maatschappelijke ongenoegen en die onrust die er gewoon zit op dit moment, daar moeten wij onze weg in zien te vinden met elkaar.
Maar dan reageert ook af, want de politie hebben we gezien in Rotterdam.
Nee, absoluut. Kijk, wij zijn de verlichaming van het overheidsbeleid. Dus wij staan daar vooraan. Maar we zaten altijd wel met een doel. Wij proberen die politie voor iedereen te zijn, in verbinding te werken. Dus wel altijd dat contact te zoeken. Maar dat leidt helaas tot excessen.
Natuurlijk doe je dat, maar ja. Er waren ook goudse agenten in Rotterdam.
Ja.
En hoe komen die terug?
Die hebben wel hun verhaal. Die hebben echt aan de frontlinie gestaan. Die hebben het ook gezien wat er gebeurd is.
Het is onveilig, hè?
Het doet iets met je veiligheidsgevoel. Dat is zeker waar. Aan de andere kant, ze vertrouwen op de collega's. Ze vertrouwen op de aanpak die erop losgelaten wordt. Weet je, dat is ook wel belangrijk. Dus die basis is wel goed. Maar het zijn en blijven mensen achter dat uniform. En dat doet iets met je.
De politie is natuurlijk ook is onderdeel van de maatschappij. Dus de maatschappij komt ook het korps binnen. Hoeveel last heb je intern van discussies over wel of niet vaccineren? Of dat soort, of wel of niet tegen de coronamaatregelen?
Ja, kijk, ieder individu heeft recht op zijn eigen mening. Dus ook zeker, elke politieman of vrouw, die mag daar iets van vinden.
Goudse gewetensvrijheid is er nog.
Ja, gelukkig wel.
Maar ook het gesprek, want dat is wel...
Ja, maar dat doen wij dus ook heel veel. Want dat het tot spanningen leidt, spanningen vind ik echt een wat te zwaar woord voor ons.
Maar meningsverschil.
Meningsverschil, andere opvattingen erover. Vind ik ook logisch dat gebeurt. Want niet alles is zwart en niet alles is wit. Dus daar zit ergens iets grijs tussenin. Dat maakt dat je daar het gesprek met elkaar over moet willen en moet kunnen voeren.
Maar en organiseer je dat dan bewust? Of?
Zeker, ja, ja. Bewust of onbewust.
Ja.
Want soms ontstaat het echt aan de koffietafel, heel spontaan. En soms moet je het echt even registreren omdat er iets op je afkomt waarvan je denkt, dat kan wel eens wat op betekenen. Ja,
maar dat zal misschien het museum ook wel zo zijn. Als er dan van die nieuwe maatregelen zijn die in feite het museum op slot gooien de facto. En je gaat natuurlijk wel proberen digitaal daar iets tegenover te zetten. Maar het is niet hetzelfde als mensen in je museum. Hoe is het in jouw team? Wordt er ook verschil van gedacht over, nou, moet het wel of niet weer met timeslots gaan werken? Of moet het helemaal dichtzetten? Of misschien in je vrijwilligerskorps? Dat speelt die discussie?
Ja, we hebben continu dit soort discussiepunten.
Waar? Is dat bij het koffieautomaat of ook geïnstitutionaliseerd?
Om een voorbeeld te geven. Vorige week hadden we nog een discussie over. We hadden twee discussies. Onderwijsvrijheid is een hoog goed hier, groot goed in Nederland. En wij vragen een corona toegangsbewijs bij de poort. Dus dat betekent dat.
Ook voor de scholieren.
Maar dus niet voor de scholieren.
Oh, maar niet.
Nee, want die hebben die onderwijsvrijheid. Dus als ze als klas bij elkaar komen, dan mogen ze tot en met 17 jaar mogen ze zonder corona toegangsbewijs binnen. Terwijl je, laat je een hele club binnen, terwijl je het aan de rest van de bezoeker wel vraagt.
Dus jij denkt, er komt weer zo'n wandelende brandhaar binnen.
Nou ja, dat is dan de discussie die je hebt. Hoeveel vrijheid pak je ook voor jezelf? Hè? We hebben een strikt protocol vanuit de museumvereniging waar we ons aan houden. Dan mag het, maar de vraag is dan, vind je het ethisch dat gebeurt? Hetzelfde met, het zag er naar uit. Hè? Op een gegeven moment gingen het primair onderwijs ging dicht, de basisscholen gingen dicht. Wij hadden net een heel allemaal kerstworkshops ontwikkeld om, en daar wordt veel gebruik gemaakt van opa's en oma's die dan met hun kinderen daar naartoe komen. Nou ja, de oproep was natuurlijk ook heel duidelijk, pas niet op je kleinkinderen. Vind je het dan nog ethisch dat je die groepen wel ontvangt? Nou ja, de tijd haalde ons in en we moesten helemaal dicht, maar dat zijn wel continue discussies.
De af- en opschaaldiscussies die zijn er, in ieder huis en ook in jullie huis. Terug naar de politie volgend jaar, oudejaarsavond nu, we kijken vooruit. En dan wenkt daar toch het feestjaar Gouda 57 jaar stadsrechten met een sliert aan evenementen. Zeker vanaf april gaat het los. Hoe kijkt de politie daar?
Nou, ten eerste is het natuurlijk heel mooi voor de stad om dat soort evenementen te kunnen organiseren. En natuurlijk kijken wij vanuit politie mee als het gaat over openbare orde en veiligheid. Adviserende taak daarin. Maar uiteindelijk bij bepaalde evenementen heb je ook politie inzet nodig. Dus dat zullen we echt op tijd moeten gaan organiseren. Dus betrokken zijn bij advisering, planvorming en uiteindelijk bij de uitvoering. Daar kijken we op die manier echt heel serieus naar. We zijn dat
maar heb je er ook zin in? Ja, is het ook leuk voor de politie?
Tuurlijk. Feestjes zijn altijd leuk.
Ja, toch?
Per definitie.
Ja, als het maar niet uit de hand loopt, Mark.
Nee, zeker.
750 Gouda, met een bijzondere dubbele expositie in het vooruitzicht. Je bent erbij, maar vanuit andere hoedanigheid. Vertel er iets over.
Ja, ik ben bezig aan mijn laatste dagen als directeur.
Niet als mens, maar als directeur.
Van Museum Gouda. Ja, ik maakte mijn zin gelukkig nog af. En stappen naar het over. Per 1 januari naar een ander museum. Tylers Museum in Haarlem. Ik heb daar ongelooflijk veel zin in. Maar ik ga ook echt met pijn in het hart weg uit Gouda.
Wat ga je missen?
Nou, allereerst mijn collega's. Dat wat wij als piepklein team voor elkaar hier hebben gekregen. Dus die tentoonstelling Kaarslicht. Als die weer open gaat voordat die afloopt. Bezoek hem en kijk hoe mooi die is. Dat wij zoiets. Je noemde al Rembrandt. Dat wij zoiets neer kunnen zetten, dat vind ik echt fantastisch. Daar ben ik echt trots op. Hè? Cultuurmarketeer van het jaar, ik noemde het ook al. Dat ga ik missen. Maar ook het gevoel dat in de stad leeft. Er hangt een hele. Er wordt wel eens gezegd. Gouda heeft een wat lastige periode achter zich. Lang artikel 12 gemeente geweest. Nou, ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Ik vind
dat is ook al 20 jaar geleden bijna. Ja.
Nou ja, exact. Ja. Maar daar hangt een hele positieve vibe. Om van die stad iets te maken. En dat is iets wat wij bijvoorbeeld met dat project van volgend jaar, Beleef het Wonder van Gouda, dat we samen met de Sint-Janskerk doen. Willen bewerkstelligen dat we echt een gevoel van trots in de stad krijgen. Dat je denkt van wauw, dit hebben wij hier. En wat een fantastische, dat met het hele Gouda 750 jaar. Wat een fantastische stad hebben wij. En waar wonen we hier mooi. Nou, dat gevoel van trots, daar wil ik heel graag aan bijdragen. Daar heb ik heel graag aan bij willen dragen. En dat ga ik wel echt missen.
Het is een beetje een exitgesprek dit. Dus ook voor jou. En dan mag je ook altijd meedogenloos zeggen wat je niks vond of wat beter kan. Nou, Pak je podium.
Nou ja, wij krijgen echt structureel te weinig geld om dingen te doen. Dat vind ik echt lastig. Nogmaals, ik ben er trots op dat wat we voor elkaar krijgen, maar het piept en kraakt af en toe in onze organisatie.
Dus mensen met de portemonnee?
Nou ja, kijk, we hebben heel veel mooie partners aan ons verbonden. En ook mensen die het echt inderdaad een warm hart toedragen, het museum. En het naar voren brengen van cultuur. Want wij dragen ook echt bij aan de economie. Mensen die komen hier, die beginnen eerst met koffie en appeltaart. Voordat ze naar het museum gaan. Vervolgens gaan ze nog in de stad iets kopen. En ze eten hier 's avonds.
Maar waarom hebben we het nodig, de kunsten?
Ik denk dat we zeker in zo'n roerige tijd als nu ook momenten van bezinning nodig hebben. En waar kom je tegenwoordig nog tot rust? Ik denk dat niet heel veel plekken meer zijn. En het museum is daar natuurlijk echt eentje van waar je echt even tot jezelf komt.
Een artistieke oase.
Ja, artistieke oase, maar ook met zo'n project als ik net noemde, de woonkamers van Gouda Oost, waarmee we bijdragen dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Dus wij proberen ook, dat heet een beetje beleidstechnisch, bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk. Nou,
dan wordt het weer een hele lelijke jargontaal.
Nee, precies. Dus wat bedoel ik daarmee is dat mensen elkaar vinden niet. Hè. Wat je net ook al zei, die polarisatie die hier in de maatschappij toch speelt. Als wij daar met kunst en cultuur aan bij kunnen dragen, dat mensen weer elkaar zien en met elkaar
ontmoeten,
gesprek aan gaan. Dan word ik daar echt intens gelukkig van.
Ah, Peter. De politie in Gouda werkt keihard, hè? Laten we dat ook voor opstellen. Met die 150 agenten die hier voor het team ter beschikking staan. De inbraken zijn spectaculair gedaald.
Ja.
Kun je iets over zeggen hoe dat gegaan is? Hè? Van zeg maar grosso modo van 2 per dag naar 2 per week in een paar jaar tijd.
We komen volgens mij, ik zeg het nu even uit mijn blote hoofd, maar we komen van 800 inbraken op jaarbasis. Dat is al heel wat jaren geleden natuurlijk. Dus
600 op een gegeven moment in 2016.
Ja, toen waren we al blij. En inmiddels zie je echt die daling, die zie je doorzetten.
Wat is het geheim? Hoe komt dat?
Ja, dat zit in heel veel factoren. Dat zit bijvoorbeeld in het op de huid het kennen en gekend worden. Hè. Dus weten wie je pappenheimers zijn in ons gebied. Die inbreken. Nou, daar bovenop zitten. Dus echt die persoonsgerichte aanpak. Veiligheidshuis is daar een hele belangrijke in. Dus met elkaar, met de keten. Die aanpak gewoon sluitend maken.
Lokale daders achter de tralies?
Echt, nou, dat zijn wel de dingen die helpen. Want je ziet dat een bepaald percentage is er verantwoordelijk voor. Maar wat ook helpt, zijn gewoon heel simpel. Wij werken veel met de vrijwillige politie. Die doen de preventieve acties. De witte voetjes in de wijk. Maak maar even duidelijk aan de omgeving hoe makkelijk het was om je woonkamer binnen te
komen. Zeker op oudejaarsavond.
Zeker op oudejaarsavond. Nee, maar het is een samenspel. En je moet met elkaar daar die schouders onder durven te zetten. En te zeggen, jongens, dit is onacceptabel. Dus dit moet naar beneden. En dan zie je dat het op termijn echt die vruchten gaat afwerpen. En ja, daar is de inbreng van de politie ook heel belangrijk in. Wij sporen wel op.
Maar ook alle ogen en oren in de wijken. Want die hebben je nog steeds nodig natuurlijk.
Maar wij moeten het inderdaad wel hebben van de mensen die dingen zien. En melden bij ons.
Oudejaarsavond, wat ga je zelf doen, Peter?
Ik ben vrij.
Zo waar.
Ja, dat mag ook een keer na zoveel
jaar.
Nee, tuurlijk blijf je het. Je volgt je werk. Maar goed, er is iemand anders die is vooral even eindverantwoordelijk. En dat gaat helemaal goed komen. Maar ik hoop echt de oudejaarsavond met mijn vrouw door te brengen. Met mijn kinderen door te brengen.
En wat gebeurt er dan?
Gewoon
behalve oliebollen eten?
Oliebollen eten. Het goede gesprek met elkaar voeren. Ik hoorde hem net voorbij komen. Ook wij doen dat. Dat is toch even terugblikken op. Hey, hoe was 2021 voor ons samen? Hoe was het voor onze kinderen?
Oeh, introspectie. Ik hoor het al.
Ja, maar dat is ook mooi. Hè? En ook wel weer vooruit durven kijken naar de toekomst. Want 2022 we staan aan de vooravond. En dat zit ook weer boordevol met kansen en mogelijkheden.
Oudejaarsavond in jullie gezin, Mark?
Ja, in een kleine kring met gezin en een paar vrienden.
Kijk aan. Het klinkt gepast, maar gebeurt er ook nog iets gezelligs of iets uitbundigs? Of is het allemaal nog een beetje...
Ja, ik hou zelf heel erg van koken en lekker eten. Al zou je dat misschien aan mijn postuur... dat kunnen
het wordt ook weer afgetraind.
Ja. Niet zien, die zou je dat misschien niet verwachten, maar dit is wel zo. Dus ik ga lekker koken en goed glas wijn erbij en proost op het nieuwe jaar. We hebben een soort van traditie die ooit ontstaan is. We zijn met het gezin een paar jaar geleden 7 maanden op reis geweest. En dat was een moment waarop we zeiden van hey, wat verwachten we nou inderdaad van de toekomst? En waar kijken we ook op een positieve, mooie manier op terug? Wat waren onze hoogtepunten? En die traditie proberen we altijd in te houden.
Terugkijken, vooruitkijken. Ik wens jullie een waanzinnig mooi. Prachtig. Nieuw jaar toe.
Jij ook, Pieter.
Dankjewel, Pieter.
Goudse geluiden. Nu met een stukje Goudse cultuur.
En in onze goede stad zijn allerlei mensen actief in de culturele sector. Ook bij mensen waar wij dat niet 1, 2, 3 van vermoeden. En één daarvan is aangeschoven in de studio. Dat is Gouden Wiersema. Die wij misschien wel kunnen kennen van de media. Want Garo, dat is wat je vooral ook doet. Hè? Je bent een mediaman.
Ja, ja, in mijn overdaguren ben ik inderdaad mediaman. Ik zit natuurlijk elke dag op de radio bij Gouden FM. Tussen 5 en 6. En geef een krant uit. Magazine De Gouda. En we doen onderzoeksjournalistiek.
Maar behalve dat maak je...
In de avonturen maak ik ook muziek.
En wat voor soort muziek?
Nou, het is heel erg breed. Het kan jazz zijn. Het kan dikke disco zijn. Het kan dikke house zijn. Of
altijd dik?
Nou, ook heel breekbaar soms. Het is en soms een crossover tussen meer klassiek en pop. Het is eigenlijk is elk liedje anders. En het is een beetje wat er in me opkomt.
En van zo'n crossover, hè, zo'n samensmelting van verschillende culturen, van muziekstijlen, gaan we nu iets horen. Kun je iets over zeggen over het nummer wat we nu gaan beluisteren?
Ja, ik was vorig jaar al in corona en ik zat in mijn studio en ik was bezig met een stukje viool was ik aan het inspelen. En ik zat daar een beat omheen te maken. Ik dacht, wat kan ik daarmee?
Ook een alledaagse combinatie sowieso, per se, ja. Beat en viool.
Nee, precies. Dus en ik vond het, ik had een soort schets gemaakt. En dat doe ik wel vaker, meestal zo tussen 10 en 2, zeg maar, in de avond en de nacht. En dan zit ik te schetsen in mijn studio. En toen heb ik via kwam ik in contact met de damesgroep Atlas. Dat zijn vier professionele violisten uit Amerika. En die zitten zo'n beetje in elke film, in heel veel muziek spelen. Ze hebben al meer dan 1000 platen gemaakt, feitelijk als sessiemuzikanten. En ze treden ook zelf op. En ik heb hun benaderd van, joh, kunnen jullie dat voor mij spelen? En dat vonden ze een ontzettend leuk idee.
Hoe doe je dat dan? Want zij zitten in Amerika, jij in Gouda, op een zolderkamer. En dan gebeurt er iets.
Ja, nou ja, je stuurt ze in eerste instantie gewoon een mail. En dan ga je zoomen. En dan ga je via Zoom ga je kennis maken met elkaar. En dat is wel grappig, want dan is het bij ons nacht en daar dag. Hè? Dus het tijdverschil is ook wel leuk om te zien. En dan, wij zaten toen ook even in een lockdown zoals zo vaak. En zij mochten nog een beetje naar buiten, maar konden ook niet meer vliegen. Want ze woonden, die vier dames, over Amerika verdeeld. En zij hadden eigenlijk maar bedacht van, nou, we gaan allemaal thuis opnemen. En dan hebben ze een engineer die mixt dat samen tot weer een orkest. Zeg
en die
maar.
Engineer was jij?
Nou, in dit geval nee, dat was een Amerikaanse meneer die dat dan voor hun doet. Ah. En in dit geval hebben we samen het idee besproken. Ik heb ze mijn schets gemaild en gevraagd van, ja, kun je er wat mee? Vind je het leuk? En ze waren ontzettend enthousiast. Dus toen zijn ze aan de gang gegaan. Hebben ze ook de muziek geschreven, want dat kan ik natuurlijk niet, vioolmuziek schrijven. En dat hebben ze zelf voor me gedaan. En ze hebben ook nog allerlei dingen erbij bedacht. Ik zeg altijd tegen mensen, heb je een idee? Laat het me horen, laat me zien. Ik inspireer en zo kom je steeds verder.
Tot een eindproduct. En waar gaat het liedje over? Want het heeft echt wel met Oudejaarsavond te maken.
Ja, de titel is Beautiful Dreamer. En dat zegt het eigenlijk ook al. Het gaat over iemand die een beetje in zijn hoofd droomt, leeft. En vanuit die ogen naar de wereld kijkt. Dus een beetje in zijn bubbel zit. En dat vond ik eigenlijk ook wel, ja, dat zat ik toen ook. Want ja, lockdown en zo. Dat was ook geschreven in de eerste lockdown. En dat was het gevoel dat
we gaan nu doen. Dromen van een nieuw jaar.
Ja, we gaan even een fragmentje laten horen.
Je hoort allerlei verschillende instrumenten door elkaar. Vertel er eens wat van.
Ja, je maakt eigenlijk liedjes tegenwoordig als een soort layers. Dus je begint met het eerste laagje. Dat kan het gitaarriffje zijn wat je hoort. Of de violen die je speelt. En ja, dan ga ik op zoek naar iets wat ik daarbij wil hebben. Dus je maakt echt 10, 20, 30 lagen op elkaar. En elke keer als je weer in de studio gaat zitten, dan denk je van oké, wat wil ik er nog bij?
Als een soort spekhoek.
Ja, zo'n een soort spekhoek, ja. Zo zou je het kunnen zien, op z'n Indonesisch. Ja.
2022 komt eraan. Hoe kijk je naar het nieuwe jaar, Garo?
Ik ben gelukkig een heel positief mens. Dus ik geloof altijd dat iets ook wel weer ten goede komt. En dat het allemaal op zijn pootjes terecht gaat komen. Dus muzikaal hoop ik... ik heb veel geproduceerd dit jaar. Er zijn heel veel liedjes uitgekomen. En ik wil daar volgend jaar, hoop ik daar, nog meer tijd aan te kunnen besteden. Mijn wens zou zijn dat ik daar ook een paar dagen in de week overdag aan kan werken. En niet alleen 's nachts. Dat zou wel mijn wens zijn, ja.
Jou en alle luisteraars. Happy New Year!
Jij ook, Pieter.